luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit psalm 61. We noemen nu de schriftlezing uit psalm 61. En we zingen psalm 72 vers 1. Psalm 61 vers 1, 2, 1, 3 en 4. Psalm 61 vers 5 en vers 6. En psalm 89 vers 8. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze morgen uit psalm 61. En we zingen psalm 72 vers 1. Psalm 61 vers 1, 3 en vers 4. Psalm 61 vers 5 en vers 6. En psalm 89 vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta op dit morgenuur. In de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen, gemeente, van de 72ste psalmen. Daarvoor het eerste vers: geef Heeren de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. 72ste psalm, daarvoor het eerste vers.
Thank you.
gemeente, vindt u in de 61ste psalm, psalm 61. Vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Een psalm van David, voor de op een zangmeester op negen had. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart oversteld is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mijn toevlucht geweest, een sterkte, een sterke toren voor den vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal een toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betalen dag bij dag.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het zevende vers van psalm 61. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen, zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Gemeente, dan zal nu uw gave niet worden ingezameld, maar we willen wel zingen ter inleiding op de prediking van de 61ste psalm en daarvan vers 1, 3 en 4. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken schier bezweken, zoek ik hul bij u alleen. En ook vers 3, ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. En ook vers 4, want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn geloften bijgehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uws naams bekoort. Psalm 61, vers 1, vers 3 en vers 4. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de u voorgelezen Psalm 61. En daarvan het zevende vers. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. We schrijven boven de preek koning Davids verwachting. Ofwel het grootste geschenk wat iemand kan krijgen. En dat wensen we ook onze koning toe. Koning Davids verwachting. Ofwel het grootste geschenk wat iemand kan krijgen. Ziende op David. Ziende op onze koning. Ziende op Davids grote zoon. De koning der koningen en de Heere der heren. Koning Davids verwachting. Ofwel het grootste geschenk wat iemand kan krijgen. Ziende op David. Ziende op onze koning. Ziende op Davids grote zoon, de koning der koningen. Gemeente, eerst dan ziende op David. Gemeente, ik denk ook aan de kinderen. Als je nou jarig mag worden, wat zou nou het grootste geschenk zijn wat je zou mogen ontvangen? Wat is nou hetgeen wat je nou zou willen, liefst zou willen hebben? En ik kan me zo voorstellen toen ik kind was, hè, dat je dan, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een keer een skelter kreeg. En dat ik daar helemaal weken al vol van was, een nieuwe fiets, weken aan dacht. En wat zou nou onze koning morgen wensen voor zijn verjaardag als hij niet het land intrekt. En als hij dan thuis moet blijven in Den Haag met zijn vrouw en kinderen, wat zou hij krijgen voor zijn verjaardag? Wat zou zijn hart nog kunnen verheugen? Want we zouden kunnen denken, onze koning heeft toch alles wat zijn hart begeert. Hij hoeft niet per se, we zouden zeggen, nog een mooie dure auto te hebben. Onze koning heeft een overvloed. En koning David heeft ook een overvloed. En toch mogen we hier horen in onze psalm van het grootste geschenk wat David van de Heere mag krijgen. En dat mogen ook de kinderen onder ons weten. Het grootste geschenk kunnen je vader, je moeder je niet geven. Dat kan alleen de Heere je geven. Een nieuw hart. Het eeuwige leven. De vergeving der zonden. Dat is wat David in Psalm 61 mag belijden. Dat hij dat van de Heere mag krijgen. Dat de Heer hem dat beloofd heeft, maar in het begin van de psalm ziet het daar niet naar uit. Ik lees boven, in mijn bijbeltje boven deze psalm staan een gebed van een vluchteling. En of David echt heeft gevlucht, dat weten we niet. Mogelijk heeft hij deze psalm gedicht tijdens een van zijn veldtochten. In elk geval heeft hij deze psalm al gedicht toen hij koning was. Dat blijkt uit deze psalm. Maar mogelijk was hij ook inderdaad op de vlucht als koning. Voor Absalom, zijn eigen zoon. Eén ding is duidelijk. David ervaart groot gevaar. Hij is in benauwdheid. We horen ook dat hij spreekt over het lijfsbehoud. En we horen hem roepen in vers 2. O God, hoor mijn geschrei. Hij weent, hij huilt biddend. Hij roept tot de Heere, merk op mijn gebed. Van het einde des lands, hij is blijkbaar. In een ver afgelegen streek. Hij is blijkbaar in de eenzaamheid. Hij is niet in de nabijheid van mensen. Niet in de nabijheid van zijn vertrouwde omgeving. Van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart oversteld is. O, alles loopt over in zijn binnenste. Zijn gedachten zijn vol. In onze dagen zouden we zeggen. En mensen zeggen dat wel eens. Dat ze als het ware het gevoel hebben alsof ze in een stroomversnelling worden meegesleurd in een gedachten. Het gaat ene kant op en de andere kant op. En hij voelt ook, hij kan zichzelf niet behoeden. Koning David, die wel heeft gestaan eens tegenover Goliath in deze situatie, kan hij zichzelf niet bewaren. God zal hem moeten bewaren. Hij zegt ook in vers 3, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Dat is een beeld wat in de Bijbel veel voorkomt, een rotssteen, een toren, een toevlucht, een hoge plaats, waar men de omgeving kan overzien en waar de vijand van beneden niet kan zien. Een hoge plaats waar de vijand niet zomaar kan komen. Waar de vijand niet weet waar David is. En waar het ook zo is dat als de vijand wel weet waar hij is, hij daar toch niet zomaar kan komen. En van waar het ook van boven naar beneden kan men zich ook makkelijker verdedigen. Staat men hoger en moet de vijand van onder komen, dan is die vijand veel makkelijker te verdedigen dan dat de vijand David die hoger staat zal kunnen aanvallen. Maar David ervaart zo'n hoge plaats, heeft hij nodig. En zo'n hoge plaats ziet hij nu niet. Zo'n hoge plaats moet God hem geven. Zo'n hoge plaats is de Heere zelf. En David zegt, leid mij op een rotssteen die mij het oog zou zijn. De Heere moet hem daar zelf ook brengen. Hij komt er niet naartoe geklauterd. Hij kan hem niet vinden, hij komt er niet. De Heere zal hem tot die rotssteen moeten zijn. Een toevlucht, een sterke toren. Maar dan mag David ook in vers 4 belijden. Gij zijt mij een toevlucht geweest. Een sterke toren voor de vijand. In gedachten gaat hij terug. Eerder in zijn leven. Hoe de Heere in eerdere situaties werkelijk ook voor hem tot zo'n rotssteen, tot zo'n sterke toren is gebleken. Toen hij als jongen met zijn schapen liep door het veld. En daar de vijandige dieren de kudde aanvielen, David vreesde de Heer hem uithielp. Toen hij stond tegenover die grote reus Goliath, waar de Heer hem de overwinning schonk. Toen Saul hem naar het leven stond, maar David onschendbaar was omdat de Heer met hem was. Ook in de tijd wel na Sauls sterven, toen zijn koningschap eerst nog betwist werd door de vrienden en de familie van Saul. Hoe kan het dat David in het begin van de psalm dan zo bevreesd is, roept, niet weet waar hij heen moet, en dan in vers 7 onze tekstwoorden toch die heerlijke belijdenis in vast vertrouwen uitspreekt. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Dat vertrouwen heeft de Heer hem geschonken. De Heer heeft zijn geschrei, de Heer heeft zijn gebeden. De Heer heeft zijn roepen willen verhoren. Krachtig willen verhoren. En hem zoveel troost en vrede en vertrouwen en geloof geschonken. Dat David boven de omstandigheden wordt uitgedeeld. Hij spreekt dat uit in vers 5. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheid. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. In u het verkeer in eeuwigheden. Nu zijn er uitleggers die zeggen, dat zijn lange tijden, dat is een lange tijd, maar dat is wel een beperkte tijd. Nee, we laten staan wat er staat. David mag geloven dat de Heer hem niet alleen tot een beschermer zal zijn voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Dat de Heer zijn deel mag zijn, zijn God. Dat hij een kind des Heren mag zijn. Dat hij de Heer mag toebehoren. O, dat blijkt ook wel uit vers 6 als hij belijdt. Gij hebt mij de erfenis gegeven. Degene die uw naam vrezen, David mag weten. De Heer is hem God in de tijd, maar daar wacht hem ook een schone erfenis. Ik zal in u het verkeren. Daarna ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uwer vleugelen, gemeente, ziet u dat ook. Als de Heere de zijne te geloven geeft dat hij hen tot een hut mag zijn, wil zijn. En dat ze in die hut mogen verkeren, mogen wonen en verblijven. Dan betekent dat niet het einde van het gebed. Dan moet dat steeds opnieuw weer worden beoefend. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uwer vleugelen. Een kind van de Heer is nooit klaar met zijn gebeden, met zijn smekingen. Steeds opnieuw moet de toevlucht weer tot de Heer worden genomen. Steeds opnieuw. Hij is verzekerd van Gods kant van het heil. Maar steeds opnieuw moet hij ook weer daarvan verzekerd worden. Aan het einde van zijn leven sprak Maarten Luther het uit. Wij zijn bedelaars. Boven de bedelstand raakt de kerk nooit verheven. Gemeente, hoe heeft David nou die zekerheid des geloofs ontvangen? Ja, in een weg van roepen, in een weg van smeken, in een weg van bidden. Maar ook in een weg waarin hij de Heere de geloften heeft gedaan. In vers 6 staat, gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Dat is de weg nu waarin de Heere zijn volk wil verhoren. Hun bidden, smeken om genade, hun roepen wil de Heer verhoren. Maar het is niet alleen dat de Heer hun bidden wil verhoren. De Heer wil ook zo van harte dat zijn volk breekt met de zond. Zo van harte dat er zijnen die tot hem roepen bereid zijn om het leven der zonde te breken. En een verlangen mogen kennen om de Heer hun leven te eren. In zijn wegen te mogen wandelen. Zijn naam een lof groot te mogen maken. Die zijn zonde beleidt en laat. Die zal barmhartigheid verkrijgen. David heeft niet alleen gebeden tot de Heer. O, hij heeft ook de Heer zo van harte beloofd. En hij kan die belofte zelf nooit vervullen. Maar het is wel de gezindheid van zijn hart door de Heer gewerkt. Om hem te mogen dienen en vrezen. Om niet meer te zondigen. Terwijl hij elke dag weer opnieuw zal zondigen. Maar ook, het is de begeerte van zijn ziel om het niet te doen. En die er groot te maken in zulke weg. Wat ligt daar een onderwijs in deze psalm? In zulke weg komt de Heer de zijne te vertroosten. Te verzekeren. Ach, mag dat in uw leven ook zo zijn. Ik hoop bij het derde punt nog wel op terug te komen. Maar het mogen hier ook wel zeggen. O, als u staat naar die zekerheid. Die troost, in welke weg wordt het verkregen? We krijgen zo'n onderwijs uit deze psalm. In een weg van smeken, maar ook in een weg waarin David ook, de Heer zo van harte mag beloven, hem te dienen. Zal niet kunnen dat we vergeving der zonde krijgen, als we wel verlangen dat te krijgen en ondertussen ons hart blijft uitgaan naar de dienst van de wereld. Nee. Dat zal het ook de beden van de kerk moeten zijn. Neig mijn hart, Heer, en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want waarom en waartoe wil de Heer zijn volk verlossen? Opdat het hem zou vrezen. En nu voortaan volstandig in zijn wegen gaan. Waarom wil de Heer zijn volk verlossen? Opdat in hun leven verheerlijk zou mogen worden. En u mag David weten. En u zegt niet dat David... Als hij deze psalm dicht sneljarig is. Maar we zouden bijna kunnen zeggen. Hij is van zijn geschenk van de Heere verzekerd. Gij zult dagen tot des koningsdagen toe doen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij mag het weten als hij daar in de woestijn is. Ik zal toch naar Jeruzalem terugkeren. Zal toch de Godstad weer mogen zien. Zal toch nog het volk mogen regeren. De Heere mogen dienen. Het is zelfs zo dat David mag weten dat hij nog zijn kinderen, zijn kindskinderen zal mogen zien. In Psalm 71 spreekt hij uit dat hij in ouderdom is. En dan biedt hij dat de Heer hem niet zal verlaten. Opdat hij zijn nakomelingen zal mogen verkondigen. De wonderen van Gods hand. En dat hij zal mogen spreken van zijn arm en van zijn macht. David mag het weten en geloven. Zijn levensdagen op aarde nemen nog geen einde. De Heer wil hem nog beschermen. De Heer zal nog dagen en jaren tot zijn leven toedoen. De Heer neemt hem nog niet weg uit het leven zoals de Heer koning Hizkia. Toen hij 39 jaar oud was. En Jesaja naar hem toe moest om het bekend te maken. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En waar Hizkia zich tot de Heere wendde in het gebed, wees gij mijn borg. Kreeg hij nog 15 jaar. Daar zou nog een zoon geboren worden. Zijn taak onder het volk mocht hij nog vervullen. Hij zou geen 39 jaar worden, maar 54 jaar worden. David mag ook weten, Heere zal hem sparen. Toch gemeente, zien de woorden van onze tekst niet op een gezegende ouderdom op aarde alleen. De woorden van onze tekst reiken verder. De woorden van onze tekst betekenen niet dat David onsterfelijk zal zijn. Hij zal wel een gezegende ouderdom mogen ontvangen. Maar dat betekent niet dat David niet zal sterven. Al had de Heer hem nooit beloofd op een andere plaats. Dat zijn vijanden met schaamte bekleed zouden worden. En dat op zijn hoofd de kroon zou bloeien. Al had de Heer hem beloofd dat eeuwig ook zijn koninkrijk zou bestaan. Betekende dat niet dat David zelf niet zou sterven. David wist terdege dat hij moest sterven. Toen hij bereid was om de tempel te bouwen, heeft de Heer hem te kennen gegeven dat hij die tempel niet zou mogen bouwen. Dat hij wel de volbrenger daartoe zou mogen treffen, maar dat hij pas gebouwd zou worden na zijn sterven door koning Salomo. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. Dat ziet niet op Davids onsterfelijkheid van zijn lichaam. Wel op de onsterfelijkheid van zijn ziel. Wel op de hoop op het eeuwige leven. Na de dood. Dat waren Davids eigen woorden op Psalm 49. Is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En gemeente, blijkt dat ook niet uit vers 8. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. Gemeente, wat valt u op? Als wij vers 8 lezen in het geheel van de psalm. U moet dat na de preek nog maar eens doorlezen, psalm. Misschien vanmiddag bij het eten aan tafel. Dat is een goede gewoonte. Om bij het eten, 's middags op zondag aan tafel de psalm te lezen. Waar ook 's morgens over gepreekt is. En dan moet u maar eens opletten. Hoe in vers 8 over David wordt gesproken. In de andere versen spreekt David zelf. Maar in vers 8 wordt over David gesproken. Niet in de ik-vorm. Niet in de eerste persoon enkelvoud waar de psalm verder in is gedicht. Maar waar er staat in de derde persoon, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goede tierheid de waarheid. Daar komt God te spreken. Daar heeft de Heere tot Davids ziel gesproken. Daar heeft de Heere getuigenis over David gegeven. Getuigenis aan Davids ziel. Dat die David, die vluchteling, die tot hem riep en die beloofd heeft met een hart dat het niet kon namaken, maar dat wel de Heer lief had, dat hij hem zou willen vrezen, zou willen dienen. Dat de Heer van hem getuigt, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Nee, zijn kroon op aarde zal hij moeten afleggen. Zijn troon in Jeruzalem zal hij moeten verlaten. Maar o, hij zal als koningen onder de gezaligden mogen zijn. En dat getuigt de Heere over David. En dat getuigt de Heere aan zijn ziel. Maar het is groot als David zelf mag getuigen door genade dat de Heer zijn God is. Maar hoe troostrijk is het niet als de Heere getuigt van David. Dat het zijn kind is. Dat de Heer getuigenis geeft. Eer hij sterft aan zijn ziel. Dat hij het leven bereid is. En wat zal David dan mogen doen in eeuwigheid? Wat zal dan zijn werk mogen zijn? als hij uitgeregeerd is op aarde. David zag dat in vers 9, weet wat zijn toekomst zal zijn. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid. Dat ik mijn gelofte betalen dag bij dag. Dat mag nou het werk voor de kerk zijn, nu in beginsel. Zo zal ik uw naam psalm zingen. En dan volmaakt. Psalm zingen in eeuwigheid. Dan nooit geen valse toon meer. Dan ook geen boetpsalm meer. Maar dan de eeuwige lofzang. En dan die geloften, ach. Hij mag ze van harte doen. Wij kan ze niet vervullen. Want een kind van God, al is die wedergeboren, is een tweemens. Die oude Adam staat het in de weg. Het vlees begeert tegen de geest. Maar dan zal het mogen zijn. Opdat ik mijn gelofte betaal. Dag bij dag, oh, daar zal geen nacht meer zijn. Dat is de troost. We zouden zeggen, dat is nou het grootste geschenk van koning David. En gemeente, oh, ik hoop zo van harte, voor jong en oud, dat dat nou ook uw begeerte mag zijn. En ik denk aan onze koning in de tweede plaats, dat het nou ook zijn begeerte zou mogen zijn. De dag van morgen, die ook voor hem zo anders zal verlopen. Ons land mag ook een koning hebben. Gemeente, is een zegen dat we geen republiek zijn. De Franse Republiek, waar de mens naar de troon grijpt. Geen God en geen meester, wij mogen een koning hebben. En we mogen de hand van de Heer ook in de geschiedenis van ons land en volk zien. En morgen mag het Koningsdag zijn, 27 april, Deo Volente. En ook voor de koning geldt dat hij onder heel andere omstandigheden dan normaal zijn verjaardag zal moeten gedenken. Normaal gesproken zou hij naar een plaats zijn gegaan, ik zeg even uit mijn hoofd mee dat het Maastricht was. Samen met zijn vrouw en kinderen, met prins Constantijn en prinses Laurentien. En met de zonen van prinses Margriet en meester Pieter van Vollhoven zal hij doorgaan. Normaal gesproken zal op vele plaatsen in ons land de aubades klinken. En het volkslied worden gezongen, het zal niet doorgaan. Weet, coronavirus, normaal gesproken, we mogen zeggen dat is een zegen. Zal op vele plaatsen popmuziek klinken en we zeggen gelukkig kan dat ook niet doorgaan. De tijd die we meemaken heeft ook haar zegeningen. Nu zijn de omstandigheden die koning David meemaakt en koning Willem-Alexander meemaakt niet te vergelijken. Het is wel voor beide een tijd vol zorg en van verdriet. Maar het is wel een groot verschil. In de eerste plaats is er een verschil tussen Israël en Nederland. Nederland is wel genoemd van oudsher het Israël van het Westen. En we zien nog bijzondere zegeningen in ons land die in andere landen in Europa niet te vinden zijn. Daar mogen we nog dankbaar voor zijn. Toch is ons land er niet mee te vergelijken. Israël, dat is toch Gods oogappel. Dat is toch het volk uit Abraham gesproot, waaruit de Messias geboren is. Dat is toch dat volk waar die bijzondere belofte voor geldt. Dat als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, gans Israël zal zalig worden. Daar kunnen we Nederland niet mee vergelijken. Wat de Heere Israël belooft te doen. We kunnen niet automatisch zeggen dat geldt ook voor ons land en volk. Voor ons land en volk kan gelden. Wat ook gold voor de zeven steden in Klein-Azië. Dat de Heer de kandelaar van zijn woord weer zou kunnen wegnemen. Terwijl voor Israël de zekerheid geldt. Dat de Heer naar dat volk met zijn woord zal terugkeren. En dat de Heer de ogen van het volk zal openen. Dat de Heer nog grote daden zal doen. En misschien mogen er in onze dagen wel iets van opmerken. Er is ook een verschil tussen het koningschap van David en van Willem-Alexander. Bij ons geldt dat de koning onschendbaar is. Daar is de ministeriële verantwoordelijkheid. Alles wat de koning zegt. En daar kan hij zelf niet voor ter verantwoording worden geroepen. Daar is altijd dan de premier, of als het gaat om een bepaalde zaak, een minister voor verantwoordelijk. David beschermde het volk. Moest recht spreken. Moest waken voor het recht onder het volk. In ons land geldt toch dat daar ook de regering een taak in heeft ontvangen. Ik ga er nu niet al te diep op in. Maar er is wel een overeenkomst. En dat is de benauwdheid. En dan denken we ook aan ons koningshuis. Ook onze koning weet wat verdriet is. Het is nog maar 18 jaar geleden dat hij getrouwd is. Wat heeft onze koning in die 18 jaar niet veel moeten meemaken. Prins Klaus, zijn vader, overleden. Zijn grootouders, Julian en Bernard, overleden. Zijn broer overleden in dat ongeval en de gevolgen ervan. Zijn tante overleden. Ook het koningshuis kan door het virus getroffen worden. Of alleen maar te denken aan prins Charles van Engeland en prins Albert van Monaco, die ook door het coronavirus getroffen zijn. En de goede koning voor het volk zal toch ook het leed van het volk ter harte gaan. Zal toch ook onze koning uit de slaap houden. Per week de afgelopen weken meer dan 2000 mensen, meer dan anders, zijn overleden. Dat er een groot tekort dreigt. Dat velen banen mogelijk zullen verliezen. Kinderen niet naar school kunnen gaan. Dan zal toch ook onze koning, als het goed is, op de knieën hebben gebracht. Dan kan er op zijn verjaardag wel sprake zijn van dankbaarheid. Maar toch niet van overmatige blijdschap. Als we denken aan de geestelijke staat van ons volk, aan de secularisatie en de kerkverlating, die misschien nog wel door de coronacrisis verhevigd zal worden. Als we denken ook aan de ontheiliging van ons dag, het enorme morele verval, u zegt, ja, maar daar maakt toch het koningshuis zich schuldig aan, dat is waar. Dan denken we zomaar aan onze koning, die, voor wie bekend is dat hij stond te juichen voor de Olympische Spelen als weer een oranje medaille behaald was. Terecht verwees in die tijd iemand naar de woorden van koning Salomo: wee uw land, welks koning een kind is en welks vorst tot in de morgen stond eten. Als onze koning als een kind staat te springen, dan mag ons dat wel pijn doen. Aan de andere kant, wie bidt voor ons, van ons dagelijks, voor onze koning en om de bekering van zijn ziel? Het is groot als er mogen zijn die dat mogen doen, maar geldt dat voor de meerderheid? Ook onze koning en onze koningin en onze kroonprinses en het hele Oranjehuis hebben een ziel voor de eeuwigheid. Ook met zijn 53 jaar geldt dat voor de koning zijn sterfdag dichterbij ligt als de dag van zijn geboorte waarschijnlijk. Zou dan niet alle reden zijn, ook voor hem, om tot een levende God te roepen: o God, hoor mijn geschrei. Merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u. Onze koning is in hoogheid gezeten, maar die rotssteen, om daar te schuilen voor de tijd en voor de eeuwigheid, die rotssteen is ook voor hem te hoog. Daar zal hij geleid moeten worden. Zoals gold wel eens in het voorgeslacht voor Willem van Oranje. En ik denk er zeker zit toch ook aan koningin Wilhelmina. In de bange dagen in ons land een volk hebben meegemaakt, die toch wisten van een toren en van een schuilplaats en van een hut. Wat zou het groot zijn als ook voor onze koning mocht gelden: ik zal in uw hut verkeren eeuwigheid. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uw vleugel. Wat zou het groot zijn als je met bidden en smeking voor aanzicht van de Heer zou mogen verkeren. En het zijn verlangen zou mogen zijn om zijn geloften aan de Heer te betalen, die hij ook heeft afgelegd. Onze koning deed belijdenis in de kloosterkerk in Den Haag. Deed de gelofte. Belofte om zijn kinderen godzalig op te voeden toen zijn kinderen gedoopt werden. Ik denk aan de eed die hij aflegde bij de abdicatie. Nu 7 jaar geleden, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Oh, wat zou het dan groot zijn als ook onze koning zou mogen getuigenis geven: gij hebt mij gegeven de erfenis dergeen die uw naam vrees. Dat is een hele andere erfenis dan de troon of van een paleis. Dat is een erfenis waar bedelaars en koningen gelijk zijn. De erfenis voor hen die de Heer ootmoedig vrezen, hem eren en liefhebben. O gemeente, dan mogen onze koning nog vele goede en gezonde jaren toewensen en toebidden. En toch is dat wat anders. Als wanneer David zegt, gij zult dagen. Als wanneer David voor David mocht gelden, gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. David wist van het eeuwige leven. David wist van een ander erfenis. David wist van een toekomst over de grenzen van het leven heen. Een erfenis die niet zou ophouden als zij zou moeten sterven. Want David mocht weten van het getuigenis van de Heere aangaande hem. En het getuigenis van de Heere aan zijn ziel. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Hoezeer David terugverlangde naar Jeruzalem. Hem was toch een beter lot bereid. Er was toch een ander vader. Wat hij begeerde. En gemeente, wat zou dat groot zijn. Dat ook onze God, die hemel en aarde heeft geschapen, aangaande onze koning die wij uit zijn hand hebben ontvangen, zou mogen getuigen. Ook aangaande hem. Hij zal eeuwig voor mijn aangezicht zitten. Dat is wat anders dan de cijfers die worden gegeven door ons land en volk aan de koning, aan de prinses, of aan koningin Maxima, of ze een 8 krijgen, of een 8,5, of een 7,5. Dat valt allemaal weg. Maar wat de Heere spreekt over een mens, over een ziel, dat bestaat tot in alle eeuwigheid. Hoe mogen we zo onze koning toewensen, dit grootste geschenk, en mogen dat de begeerte van zijn hart zijn voor de dag van morgen. Als hij onder andere omstandigheden anders zijn verjaardag mag gedenken. Maar meten dan in de derde plaats. We hoorden van Davids verwachting. Ofwel het grootste geschenk dat iemand kan krijgen is ziende op David. Ziende op onze koning. In de derde plaats ziende op Davids grote zoon. Hoe kon David het beleiden? Gij zult dagen tot de koningsdagen toe doen. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. En hoe zal Willem-Alexander dat kunnen beleiden? Hoe kon David dat beleiden? Dat de Heer het jaren en dagen tot zijn leven zou toedoen. Terwijl hij zelf aan mensenlevens dagen en jaren had afgedaan. Ik roep in herinnering de zonde die David bedreef met Bathsheba, tegen Bathsheba en tegen Uria. En toen Bathsheba in verwachting geraakte en toen hij Uria niet zo ver kreeg dat hij tot zijn vrouw inging. En wat David toen heeft gedaan, dat hij Uria heeft weggezonden. Opdat hij zou sterven in de strijd. In die strijd waarin hij zelf streed voor de koning David en zijn volk. David was schuldig aan het sterven van Uria. Hoe zal David kunnen zeggen, hij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. Als dat eerste jongetje uit Bathsheba geboren moest sterven vanwege de zonde van David. Hoe zal David dat kunnen zeggen? Als aan het einde van zijn regering, door zijn dwaasheid, door zijn hoogmoed, hij zijn volk laat tellen, 70.000 onderdanen, door de besmettelijke ziekte van de pest zou moeten sterven. Hij was zelf een zondig mensenkind. Een onrein, uit een onreine voortgekomen, die daarom moest sterven. Hij kon zijn volk al beschermen voor de tijd. En hij kon in de tijd wel de verdrukten recht doen. Maar hij kon het niet voor de eeuwigheid. Hij kon zichzelf niet beschermen. Hij moest zelf geleid worden op een rotssteen die voor hem te hoog zou zijn. Geldt hetzelfde niet voor koning Willem-Alexander. Wie zal een mens kunnen redden? Zelfs geen koning, vest op prinsen, geen betrouwen. Is mensenheil, is ijdelheid. En dan was er één, om wie David het waar mocht zijn, gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zie jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Toch was er één die zijn geschrei gehoord heeft, die merkte op zijn gebeden, en die zijn roepen heeft willen verhoren. Eén om wie het waar mag zijn in Davids leven. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn spekingen, mijn klaag. Er is er één die hem leidt op een rotssteen. Die hem te hoog zou zijn. En die rotssteen is en was hij zelf. En zelf bracht hij David er. Die zelf een toevlucht is in een sterke toren. Waar David bescherming vond in de tijd. Maar meer nog ook voor de eeuwigheid. Als hij zou moeten staan voor het aangezicht van de dood. Als hij zou moeten staan voor de dood, Jordaan. Bescherming tegen de dood en tegen de hel en het verderven tegen de boze. En diegene is Davids grote zoon. Jezus Christus. De zonne der gerechtigheid onder wie stralen. Er genezing is, die voor David en voor al zijn volk heeft bereid, het eeuwige leven in zijn sterven. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En hij zal de erfenis geven aan alle die hem vrezen, die hij in zijn sterven en opstanding heeft bereid. Hij die uit Davids huis is geboren, uit Davids stad, in Davids stad geboren, voortgekomen als een reis, uit de afgouwen tronk van Isaï. En door zijn sterven opstand uit de doden en heerlijke hemelvaart zal het waar zijn voor David, gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. Om zijn het wil mag het getuigenis klinken, ja, hij getuigt het zelf. Aangaande David, hij zal eeuwiglijk zitten voor Gods aangezicht. En ogenmede moeten wij bedenken, wat hij daartoe heeft geleden doorstaan. Wat hij zelf geschreid heeft geroepen, heeft gesmeekt. Geroepen tot zijn vader, als zijn hart overstelpt was. Geroepen tot zijn vader van het einde des lands, toen hij daar kroop door de hof van Gethsemane. Toen hij verkeerd aan het kruis had. Maar voor hem was er geen rotssteen. Geen plaats om te sterven. Dat tussen hemel en aarde. Maar de aarde hem niet droeg en de hemel hem niet verdroeg. O, waar ze tierden en riepen, waar het klonk kruist hem kruiste, waar de golven de baar over hem heen gingen, was er voor hem geen beschutting. En toch gemeente zij de enige, die wat hij beloofd heeft wel vervuld heeft, toen zijn vader hem van eeuwigheid afriep, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt hoge priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek, heeft hij het gesproken, zie. Ik kom. Toen Satan hem probeerde te verleiden, heeft hij het gesproken. Ge zult de Heer uw God alleen dienen. Maar hij sprak tot de zijn over zijn lijden sterven. Is hij niet teruggeweken in het aangezicht van de dood, maar de weg gegaan. Toen hij benauwd was, heeft hij toch gesproken. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hij wist het. Ik moet voor voldoening zorgen. En wat hij gesproken heeft, heeft hij vervuld. Zo is hij gestorven. Maar toch is het voor hem waar geworden. Hij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zijn van geslacht tot geslacht. Voor hem heeft het gegolden. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Aangaande hem heeft zijn vader getuigd. Hij zal eeuwiglijk voor mijn aangezicht zitten. Aan zijn rechterhand. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hij wekt hem op uit de doden. Hij deed hem opvaren ten hemel. Hij kroonde hem met eer en heerlijkheid. En is hij de rotssteen voor een volk dat schrijft. Dat het hem roept uit het uiterste van het land. Wiens ziel overstelpt is. Een volk dat de gelofte moet betalen, maar het niet kan. Dat weet de rotssteen nodig te hebben. Maar nooit op die rotssteen kan komen. Als God en in zijn zoon niet een rotssteen is. Tot een rotssteen is en hem daar zal leiden. O, hij zal zijn voor de zijnen toevlucht en hut. Een beschutting onder het verborgene van zijn vleugelen. Tegen de zonde, tegen de eeuwige dood. En tegen het storen. Als ze staan voor het aangezicht van de dood. Voor de doodsjordaan. Waar ze doorheen moeten niet kunnen. Nee. Dan kan David u niet helpen. Dan kan onze koning u niet helpen. Dan kan onze premier en de minister van Volksgezondheid u niet helpen. Dan kan het RIVM en een intensivist u niet helpen. Zijn uw ogen daarvoor geopend, dan kunt u zichzelf niet helpen. Maar hoort de Heere dan uw smeking, uw gebed, uw roepstem. Ach gemeente, smeek toch. Om waarachtig te ontdekken en bekering. Dat we zien dat al het onze, dat deze wereld voorbij gaat. Dat uw leven op aarde voorbij gaat. Dat uw lichaam u niet in het leven kan houden. Dat overal het gevaar is. En het grootste gevaar in uw eigen hart. De zonde en de schuld die er voor God is. Dat we de eeuwige dood verdiend hebben. O, mag het al zijn dat de Heer u hoort roepen. Mag het u al zijn dat u hartelijke begeerd is geworden. Om zulk een hart van de Heer te krijgen dat hem dient en vreest en dat hem bedoelt. Ja, dat is een volk dat weet dat ze moeten sterven. En toch mag het voor hen waar worden dat de Heer het getuigt. Dat hij tot hun dagen zal toedoen. Dat hun jaren zullen zijn van geslacht tot geslacht. Toch wil de geest met hun geest getuigen op zijn tijd te wijzen. Dat ze kinderen Gods zijn. En wil de Heere getuigen. Mis geven over en aan hun ziel. Hij zal eeuwelijk, zij zal eeuwelijk voor Gods aangezicht zitten. O, weet u van die heerlijke gaven. Heer, maak de zijne tot een ellendig en arm volk. Maar die zullen op zijn naam betrouwen. Maar alle hopen gans ontviel, daar niemand zorgde voor hun ziel. Daar is hun hoop op God. Daar klinkt de roepstem tot de Heer. Daar worden de geloften opgezonden voor Gods aangezicht. Die ze zelf moeten breken, maar die ze toch van harte dan, o hem mogen betalen, door genade. Ja, dat is nou een volk, hoe arm ze zijn, die de Heer wil maken tot koningskinderen. Dat is nou een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dat het eens zal mogen zingen, we steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. O gemeente, mag dat uw grootste geschenk zijn. En mag dat uw hoogste verlangen zijn. Zo zal ik uw naam psalm zingen. In eeuwigheid. Opdat ik mijn gelofte betaal. Dag bij dag. Amen. Gemeente, willen dan zingen van dezezelfde psalm. 61 vers 5 en 6. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen bij de schoonis levenstijd zijne jaren, tal vermeer in te regeren, door uw gunst van de ramp bevrijd. En vers 6, hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zit op zijn troon, o Heere. Zend uw waarheid, uw ontferming, ter bescherming zendt ze tot zijn wachters neer. 61 vers 5 en vers 6. Psalm 89 vers 8, gij toch, gij zijt een roemde kracht, van een kracht uit uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. 89, het achtste vers. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.